Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 68, het 13e vers. 68 vers 13. Looft God in zijn gemeente alom de Heere. Gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen, het 13e van 68. Nog eenmaal luisteren wij naar Psalm 116 in deze dienst van nabetrachting en dankzegging. En we lezen die psalm nog eens, Psalm 116. Daarna zingen we uit de berijming van deze psalm het 8e vers. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem, naar mijn geloften, eer bewijzen. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van ons algemeen. Ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Psalm 116 is de schriftlezing. Daarna zingen we uit die psalm het 8e vers. En vervolgens doen we belijdenis des geloofs.
Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heer, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen en mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd en daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. En ik zeide in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heeren betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging. En de naam des Heeren zal ik aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heeren betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is uit dit gedeelte genomen, Psalm 116 en daarvan het 18e vers. Psalm 116 vers 18, daar lezen wij Gods woord als volgt. Ik zal mijn geloften de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Willen we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, alziende, alwetende en alomtegenwoordige God, voor wiens aangezicht wij staan en zitten en thuis de dienst meebeleven. We zijn hier opnieuw in dit huis des gebeds verschenen, Heere, naar onze gewoonte. Op de eerste dag van de week, die naar uw naam is genoemd, de dag des Heren. En waarin wij gedenken dat machtige heilsfeit van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Uw kerk mag zich verblijden, Heren, in het kruis van Golgotha. En in het bloed van de gekruisigde. En daar mag veel vertroosting in liggen. Maar dat kan alleen maar vanuit de wetenschap dat dat niet het laatste was. Maar dat hij opgestaan is uit de doden. Dat hij het graf heeft geopend. Dat hij de duivel en de hel heeft overwonnen. En dat alle zonden van uw volk nu in dat graf zijn achtergebleven, dat u ze zelfs in de diepten der zee werpt. En dat ze in zijn opstandingskracht en in dat opstandingslichaam begrepen liggen. Zo volmaakt en zo volkomen, alsof ze nooit één zonde gekend of gedaan hadden. Ja, alsof ze zelf alle gerechtigheid hadden volbracht die Christus voor hen volbracht had. Dat heerlijke feit, Heren, hebben wij vanochtend in het midden van de gemeente mogen gedenken. Hoe het mogelijk is dat mensen die van nature goddeloos zijn en vijandig en zondig, uit die duisternis van hun doodstaat worden getrokken tot uw wonderbare genadelicht. En al blijven er nog zoveel zonden en zwakheden en zoveel ongeloof en zoveel vleeselijkheid, en al is er zo vaak onwil en onmacht, ook in het doen van die goede werken. Heren, dat neemt toch de troost niet weg, dat zij nu liggen voor rekening van die ander. En dat uw trouw hen van kracht tot kracht doet voortgaan, totdat ze uiteindelijk voor u zullen verschijnen in Sion. En nu zijn we in het dienst van dankzegging en van nabetrachting op het vanmorgen gehouden avondmaal bijeen. Waarin er weer zoveel dingen gezegd zouden kunnen worden. Als het gaat ook over de praktijk van de godzaligheid, dan is uw woord zo rijk en zo veelomvattend en ook zo concreet en zo praktisch. Dan kunnen we de dingen maar aanstippen. En Heer, als we dan ons weer gesteld zien voor de verkondiging van uw woord en naar aanleiding van de tekst en uit de woorden van de tekst de lijnen te trekken naar het leven van hier en nu. Wilt u ons dan bepalen bij het geheim van waarachtige dankzegging? En dat het toch mogelijk is dat zondaren die in hun hart en in hun leven zoveel ongerechtigheden aantreffen, toch nog weer verder mogen gaan op de weg. Omdat ze overtuigd mogen zijn van uw hartelijke liefde en trouw. En dat u voor hen in zult staan. Dat ook al zijn ze dan vleeselijk en verkocht onder de zonde en ook verknocht soms aan die zonde, dat er toch die beker der verlossingen is. De beker van Jezus, waarin de prediking lag dat alles volbracht is. Dat hij die beker der gramschap heeft leeggedronken. En u een beker van heil doet overvloeien, vol van genade en vol van vergeving. Maar toch ook bidden wij u, Heere, om de kracht om in de heiligmaking het beeld van die Christus gelijkvormig te mogen worden. Want al is er dan de begeerte. En al is er dan het uitzien en het verlangen. En ook de vraag in het hart. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Het mag toch niet bij die begeerte alleen blijven. Er zal toch ook een beginsel van nieuwe gehoorzaamheid moeten zijn. En Heere, als we dan bij elkaar zijn, zoals ook de psalmdichter zegt, in de tegenwoordigheid van uw volk, dat we ook overtuigd zullen zijn dat we als gemeente daarin ook met elkaar moeten leven. En dat we uw woord zullen naspeuren, ook als het gaat om praktische elementen. Heere, geef ons dan ootmoedigheid, zachtmoedigheid, nederigheid van hart. Geef de woorden om dat te kunnen spreken. En dat het niet verkeerd zal vallen, maar dat we ons zullen laten onderwijzen en gezeggen. En dat we in alle zachtmoedigheid en nederigheid van hart ons buigen zullen onder uw woord. U hebt toch gezegd, Heer, indien gij mij lief hebt, en daar ging het toch ook in deze psalm om. Indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Dan hebben wij, Heer, de kracht en de werking van uw geest zo nodig. Niet alleen voor die praktische dingen, Heer, maar bovenal voor die innerlijke gesteldheid van het hart. Opdat we vanuit de ootmoed en vanuit de godsvrees zouden mogen leven. Dan zullen we nooit neer kunnen zien op een ander. Dan zullen we nooit een ander vanuit de hoogte kunnen vermanen of onszelf heiliger denken te zijn dan een ander. Maar schenkt u ons dan in alle liefde en ootmoed en waarachtige dankbaarheid jegens God en onze naasten te leven, zoals ook dat derde punt van de beproeving ons voorhoudt. En Heren, dan leven wij in een gebroken wereld. We leven in een gemeente ook die buiten het paradijs is, waar ook zoveel op is aan te merken. Maar wilt u ons heiligen, Heren, en zuiveren? Laat u mijn tong en mond en hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. Heren, zie op ons in gunst van boven en wees ons genadig. Ons als personen, mannen en vrouwen, ouderen, jongeren, kinderen, jongens en meisjes, we staan allemaal voor uw aangezicht. Als prediker, als ambtsdragers, als gemeenteleden, hier in de kerk, maar ook thuis. En dan weet u, Heer, hoe het vanochtend geweest is. Of we nu aan de tafel hebben gezeten, of dat we in de bank hebben toegezien en gehoord, of dat we thuis hebben meegeluisterd. Er zullen er ook zijn die met hun hart hier in de kerk geweest zijn en die wellicht met verlangen hebben geluisterd en begeerd hebben om ook aan die tafel te mogen deelnemen, maar de omstandigheden maakten het onmogelijk. Anderen hebt u het gegeven dat soms tegen alle verwachtingen in toch de gang naar uw huis mogelijk kon zijn en we hier aan de tafel mochten proeven en smaken hoe goed dat u bent. Heere, schenk ons dan de nodige lessen en het nodige onderwijs dat in al deze dingen te verkrijgen is. Zegent u ook zo ons in de nabetrachting en de dankzegging. En geef, Heere, dat wij persoonlijk en in het gezin, als we dat mogen hebben, en ook als gemeente, toch iets mogen gaan vertonen van datgene waartoe gij een volk formeert. Namelijk om uw lof te verkondigen. Om in deze wereld een zoutend zout en een lichtend licht te mogen zijn. Heren, dan hebben wij in onszelf alles tegen. Niet alleen ons karakter soms, maar bovenal dat boze hart. En de vijanden van binnen en van buiten. Maar als u aan onze zijde bent, ja, als u voorop gaat, dan hoeft een schaap niet te vrezen, ook niet in het dal waar de schaduwen van de dood zich overheen werpen, omdat u erbij bent en omdat uw stok en uw staf ons vertroosten. Schenkt u ons zo alles wat nodig is en overal waar dat woord wordt verkondigd. Wees met een ieder die zich geroepen mag weten om dat woord te verkondigen, te prediken, vanuit de zending die gij gegeven hebt, hier in het dorp waar wij wonen, maar ook buiten die grenzen. Wees met alle degenen die ook in ons vaderland dat woord mogen verkondigen of lezen, in de predikatie of die in de evangelisatie werkzaam zijn. Wees met hen die dat buiten onze landsgrenzen doen, in de zending, in de evangelieverkondiging onder Israël. Heere, wees met al het werk in uw koninkrijk. We bidden u ook, Heere, voor onze gemeente als het gaat ook om de ambtsdragers en de vacature die er is en de gedachten daarover in de gemeente en in de kerkenraad. Maar bovenal dat wij ervan overtuigd mogen zijn dat het u behaagt ook door middel van de ambtsdragers uw gemeente in stand te houden. Dat het ook een begeerte mag zijn, dat het ook in onze harten zo mag zijn dat het ons een nood mag worden om diegenen daar in die vacature een plaats te mogen zien krijgen die van uw betwegen zich daartoe geroepen weten. Die daar ook toe bekwaamd worden. Dat is een zalving van uw Heilige Geest. Heren, want het is toch juist ook door middel van de ambten dat gij uw kerk regeert. En geef ons zo alles wat nodig is. Bovenal, Heere, gebogen knieën, gevouwen handen en een hart dat u om licht en om wijsheid en om gelegenheid bidt. Wees, Heere, met deze wereld. Met al die plaatsen waar zoveel bloed vloeit in oorlogen. In Israël. En in de gebieden waar oorlog daar gevoerd wordt. De doden die gevallen zijn en de nabestaanden van de Israëlische soldaten, maar ook van de Arabieren daar in die omgeving. Soms ook zoveel kinderen. Wat is het leed groot, Heere. En wat is het verdriet veel. Ook in Oekraïne en in Rusland en in zoveel plaatsen in deze wereld. Heere, wilt u zich in gunst van boven een medelijdend God doen laten kennen en geven dat er weerhoudende genade mag zijn, bekerende, hartvernieuwende genade. En wilt u oorlogen doen stoppen en geven dat juist ook in de bekering van het volk Israël, die door de oude theologen zo lang verwachte tijd, die zo fel begeerde tijd, dat u zult regeren en dat uw almacht zal blijken. Dan zal dat ook in ons land en volk te merken zijn, Heere. Als de volheid der heidenen zal ingaan, dan zal die secularisatie gestopt worden. Dan zullen de kerkdiensten bezocht worden. Dan zal uw naam gezocht worden. Dan zal uw naam gevreesd worden in een substantieel deel van deze wereld. Heere, zo zien we uit naar u. Of dat u ook vervolgingen wil doen ophouden van hen die vanwege de belijdenis van uw naam zo worden geknecht en worden vervolgd. Heere, wilt u staande houden en krachten geven en het geloof ook oefenen in deze tijden. Bovenal het uitzien en het heimwee naar uw komst die ook hun heil volmaakt. Heren, zo hebben we u veel te bidden. En we hebben niets, heren, waarom u naar ons zou kunnen omzien. U kunt het niet doen om de man op de kansel of in de kerkenraadsbanken, of de man of vrouw of de kinderen in de kerk of thuis. Heren, dan moet u ons zelf voorbij gaan. Maar u neemt toch ook nooit redenen uit uzelf? U zegt het toch, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn naams wil, om die onder u te heiligen. Heren, doe het om hem, wiens naam toch is Jezus, die zijn volk zalig maakt van hun zonden. En hoor ons gebed uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij op Psalm 116, de laatste drie versen, 19 en 11. Och Heere, ik ben, oh ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdzoon. Het tiende, ik zal u naam met dankenkentenis verheffen. En het elfde, ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan. 9, 10 en 11 van Psalm 116, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 61 en daarvan het zevende vers. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven uw majesteit. Mijn geloften u betalen, menigmalen plechtig aan u toegezeid. Dat is het zevende van 61 wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, als het gaat over de nabetrachting op het vanochtend gehouden heilige avondmaal en de dankzegging voor dit sacrament, dan kunnen wij, als het gaat om de praktische toepassing daarvan, veel leren van de Puritijnen uit het vroegere Schotland en Engeland. Die hadden dan zo hun gewoonte om nogmaals een plechtige gelofte van toewijding aan de Heere te doen. Dat werd dan ook nogal eens gedaan na een periode van geestelijke duisternis en dorheid, dat ze dan in een verbondsvernieuwing soms letterlijk op schrift stelden wat ze de Heere voor geloften deden. En dan waren er een aantal elementen in zo'n verbondsvernieuwing aanwezig. Dat bevatte allereerst een belijdenis van schuld, maar ook een dringend beroep op Gods vergevende genade, en ook dus een plechtige en een hartelijke toezegging om te wandelen voor Gods aangezicht, zoals ook Psalm 116 dat zegt. En dat werd dus ook allemaal opgeschreven. Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze dat met hun eigen bloed ondertekenden. Met een handtekening in hun eigen bloed. Maar datgene wat we in Psalm 116 ook aantreffen. Ik zal de Heere mijn geloften betalen. En een zo'n Puritein, Ebenezer Erskine, schreef op 14 december 1731 in zijn dagboek: vandaag stelde de Heere mijn ongerechtigheid mij voor ogen en bestrafte mij over mijn zonde. Hij liet mij zien hoedanig zondaar ik ben en hoe elk gebod van zijn heilige wet roept om wraak en om toorn tegen mij. Ik zie dat ik in mijzelf verloren ben en dat Gods toorn mij zal vervolgen tot in de eeuwigheid toe, indien ik niet in Christus ben. Daarom naderde ik tot de Heere in het gebed. En ik beleed hem mijn ongerechtigheden en in het bijzonder die zonde die het zwaarst op mij ligt en die in mijn geweten mij aanklaagt. En ik maakte aan de Heere mijn oprechte besluit bekend om alle mij bekende zonden te verzaken en mijn bijzondere ongerechtigheid met name. Daarop mocht ik het verbond vernieuwen en onder een plechtig verbond komen onder de Heere met deze woorden: Heere, indien ik een zonde aan de hand gehouden heb, ben ik voornemens om die door uw genade niet meer te doen. Bij u, Heere, schuil ik. En ik neem mijn toevlucht tot het bloed van Jezus Christus en zijn eeuwige goedertierenheid, tot roem van uw heilige naam. Amen. Wel, dit is een voorbeeld, gemeente, van de godsvrucht van deze oude Schotse en Engelse theologen. Een leven in de tere vrezen van Gods naam. En als er zonde in de weg stond, dan werd dat opgeruimd. En als er dorheid en doodsheid was, dan vielen ze op hun knieën en smeekten ze om de werking van de Heilige Geest. Vanuit de begeerte om zo te leven zoals de Heere dat waardig is. En precies hetzelfde vinden we dus ook in deze Psalm 116. In het slot van deze psalm, de tekst voor de prediking. En dat is... brengt mij ertoe om ook deze tekst met een thema te voorzien. Psalm 116, psalm van de dankzegging. Allereerst letten wij op het geheim van de dankzegging, van dat leven voor Gods aangezicht en van het feit dat deze dichter kan zeggen: ik zal mijn geloften de Heere betalen. En ten tweede op de praktijk van deze dankzegging. Dan zullen we ook toch met elkaar een aantal praktische dingen met elkaar moeten delen op grond van de schriften. Want dat deden de Puritijnen ook heel concreet in navolging van de Heer Jezus en ook van de apostelen die de dingen ook met name noemden. Dus psalm 116, een psalm van de dankzegging, het geheim van die dankzegging en de praktijk van die dankzegging. De Heere heeft, gemeente, dus grote weldaden in het leven van de dichter van David, zo houden we het maar op, gedaan. Hij was in grote nood en hij omschrijft dat ook in deze psalm. Hij zegt dan dat hij zeer uitgeteerd was en het woord dat hij gebruikt, dat wijst erop dat hij een ziekte had die hem aan de rand van de dood heeft gebracht, uitgeteerd, aan het einde van zijn krachten. Maar de Heere heeft hem van die ziekte bevrijd, gered, genezen. David klaagt dan ook nog over de overlast van mensen die hij heeft, die hem bedrogen hebben, die hem belogen hebben. Alle mensen zijn leugenaars, zo zegt hij in zijn haasten. Maar dat woog toch niet het zwaarst in deze psalm, daar is hij ook niet mee begonnen. Hij is begonnen met de grootste nood die hij in zijn leven aantrof. En dat was toch wel de kloof die er van nature is. En na ontvangen genade ook weer door de nieuwe zonden opnieuw is door de zonde. De zonde die als bezoldiging meebrengt de dood. En daarom klaagt hij ook: de banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Woorden die heel sterk een verband houden met de zonde. En met de scheiding die dat brengt tussen God en de ziel. Maar in die nood, in die banden en in die angsten, in die ziekte en onder de overlast van mensen heeft de dichter God aangeroepen. Ik riep de naam des Heren aan, zeggende: och Heren, bevrijd mijn ziel. En de Heere heeft gehoord. En daarin lag ook opgesloten dat hij David verhoord heeft en hem bevrijd heeft. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En dat brengt deze dichter ook tot aanbidding, tot dankzegging. En dat doet hem zeggen in vers 9... Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Als vrucht van het feit dat God zijn ziel gered heeft van de dood, zijn ogen van tranen en zijn voet van aanstoot. Nu zal ik mogen wandelen voor het aangezicht des Heren. Maar hoe kan hij dat zeggen? Hoe kan een mens die toch moet klagen over overblijvende zonden en zwakheden, over vleeselijkheid, over het gebrek aan ijver, over het gebrek aan waarachtig geloof, zoals het avondmaalsformulier dat zegt, hoe kan zo iemand daar dan hoop op hebben? Want is het niet zo, u die genade mag kennen, dat je toch wel weer opziet tegen dat leven wat weer gaat beginnen? Als het vanochtend misschien goed mocht zijn aan de tafel, of als je daar je schuld mocht belijden, als je mocht proeven en smaken dat de Heere goed is, maar dan weet je eigenlijk al, als je een beetje zelfkennis hebt gekregen, er is in mijn leven zoveel onwil en er is ook zoveel onmacht. Bij alle goede begeerten en bij alle verlangen om de Heere te dienen, weet ik nu al, als ik aan mijzelf word overgelaten, dan komt er niets van terecht. Dan eindigt dat uiteindelijk toch nog in de eeuwige Godverlatenheid. Maar deze dichter die kende een geheim, dat hij op een bepaalde manier ook onder woorden brengt. Hij zegt namelijk in vers 15, dat is de pericoop vanaf vers waarin, dat is ook een vers wat in heel die pericoop van dankzegging een hele belangrijke plaats heeft. Hij zegt: kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Een aparte manier van spreken. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Wat bedoelt hij daarmee? Want als wij zeggen dat iets kostelijk is, het is een wat ouderwets woord, dat zeggen zeker jonge mensen niet meer, maar nou ja, we begrijpen allemaal wel als iemand zegt, dat eten, dat smaakte mij kostelijk. Als je iets kostelijks vindt, dat betekent dat je daar tevreden over bent. Dat dat naar je smaak is. Nou, is dat dan zo dat God met tevredenheid kijkt naar de dood van zijn gunstgenoten? Behaagt hem dat? Is dat kostelijk in zijn ogen? Nee, zo moeten we dat niet uitleggen. Kostelijk, we kunnen het ook uitleggen als dierbaar of kostbaar. Iets wat kostelijk, iets wat dierbaar, kostbaar is in de ogen van de Heer, waar hij bijzondere aandacht voor heeft. Psalm 72 zegt dat, 73 zegt dat ook. Of 72, hoe staat het er? Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Die zijn kostbaar. En dat moeten we nou zo uitleggen, gemeente. De dood van zijn gunstgenoten, dat gaat de Heere ter harte. Daar heeft hij een bijzonder oog voor. Daar heeft hij een bijzondere bescherming voor. Daar gaat hij heel zorgvuldig mee om. Dat lezen we in heel deze psalm. Als de dichter in de banden van de dood ligt, en als de angsten der hel, de eeuwige dood hem treffen, en hij roept vanuit die dood de Heere aan, dan kan de dichter getuigen dat de Heere hoorde. Hij kan zelfs zeggen, de Heere neigde zijn oor. Dat wil zeggen, hij boog zich neder. Zoals ik al vorige week zei, dat wij dat ook doen met iemand die bijvoorbeeld op zijn sterfbed ligt of op een ziekbed en nauwelijks kracht heeft om te spreken en die nog wat aan het fluisteren is, dan brengen wij ons hoofd dicht bij die mond van die stervende om nog te horen wat hij zegt. We neigen ons naar hem toe. En zo vindt de Heer het ook zo kostelijk, kostbaar, wat die stem, wat die roepstem uit de diepten te zeggen heeft. Daar buigt hij zich neer. En de dichter, die heeft dan heel wat te klagen. Hij heeft geroepen tot God. En hij heeft weet van die kloof die er van nature is tussen hem en tussen God. En ook de oorzaak waarom dat zo is, die ik zojuist genoemd heb. En die hij geleerd heeft in het strijdperk van het leven. Inderdaad, allerlei dingen van tijdelijke aard, een ziekte. De overlast van mensen op allerlei manieren. Maar bovenal die zonde. En de gevolgen daarvan. De tijdelijke en de eeuwige dood. En die vijanden die hem op allerlei manieren belagen. En waarvan hij weet, ik heb geen kracht om die vijanden te weerstaan. Zoals in de schrift ons worden getekend, die geestelijke doodvijanden, de duivel, de wereld, het eigen boze vlees, tegen wie wij geen kracht hebben. Zo is ook de belijdenis van de catechismus in een van de laatste beden. En hoe moet het dan? Als je zo weer naar voren denkt, u die genade mag kennen. Hoe moet je dan dat strijdperk weer in? Terwijl je weet, ik ben tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. En als de Heer het ook maar voor 1 seconde aan mij zou overlaten, dan is alles weer verbeurd en verzondigd. Maar hier mag de dichter toch een geheim ontdekken waarom het kan zijn dat de Heere hem niet begeeft en hem niet verlaat. Want kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Het is iets waar de Heer met name oog voor heeft. Wat zijn bijzondere aandacht heeft. Wat zijn bijzondere bescherming ook heeft. Hij zal het niet toestaan dat dit volk omkomt in dure tijd en hongersnood. Hij staat ervoor in. En de dichter mag een geheim ontdekken. God beschermt zijn gunstgenoten. De Heere zal in dit moeilijke leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En dat maakt dat deze dichter dat geheim mocht ontdekken. En dat hij voor rekening lag van die ander. Ook als vrucht van dat offer. Hij heeft gesproken immers over die offers, over die drankoffers die uitgegoten werden nadat het schuldoffer is gebracht. Hij heeft zicht gehad op dat geheim, wat onze catechismus ook in de eerste zondag al zegt, dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die mij met zijn dierbaar bloed van al mijn zonden verlost heeft. En al vergeven heeft en al uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dan ligt die belijdenis diep verankerd in dat geheim wat we hier in deze psalm ook aantreffen. Dat de Heere zijn gunstgenoten bewaart. De Heere zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn hateren wijd en zijd verjaagd en verstrooid doen zuchten. Dat mag, gemeente, de hoop zijn van Gods duur gekochte volk. Dat ze voor rekening liggen van die ander. En mag dat nou ook uw belijdenis zijn. Als u vanochtend met waarheid in het binnenste aan de tafel mocht zitten. Dat u nou niet meer van uzelf bent. Of als u wellicht thuis met begeerte in uw hart de dienst hebt gevolgd. Maar het eigendom bent geworden van die ander. Die met dat kostelijke, met dat dierbare, met dat kostbare bloed u vrijgekocht heeft uit de macht van de duivel en de zonde. En ook al weet je dat de zonde zo sterk is. En dat de duivel onoverwinnelijk is. Dat het vlees zo zwak is. Dan zijn we elk ogenblik in nood, zegt de dichter van het gebed des Heren. Maar hij sterk ons dan. En maak ons vrij. Het geheim dat deze dichter mocht kennen. Voor rekening te liggen van die ander. Gekocht te zijn met dat bloed. En u ook verzekerd mocht zijn van die bijzondere zorg. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. En als de Heere gemeente er door zijn Heilige Geest licht over geeft. En je ogen mogen opengaan met name voor die trouw van God. Dat je meer zicht krijgt op de deugden die in God te vinden zijn. In die wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. En hij kan zichzelf niet verloochenen. Dan kan er zo'n vastheid komen te liggen in dat geestelijke leven. Niet om dan makkelijk te gaan leven. Niet om dan de zonde maar te doen opdat de genade te meerder worden. Maar wel datgene wat Paulus zegt. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God. Door Jezus Christus. Daar ligt de vastheid in. Dat hij nooit laat varen de werken zijner handen. Dat hij het niet toestaan zal dat dat volk wat hij in zijn handpalmen gegraveerd heeft uit zijn handen gerukt wordt. De poorten der hel zullen mijn gemeente nooit overweldigen. Want hun dood is kostelijk, is dierbaar in mijn ogen. En dat brengt ook een stuk vertroosting met zich mee. Het geheim van die dankzegging, het geheim van die nabetrachting en van het vooruitzien. En dat er toch een stuk rust en kalmte en overgave en vooral ook geloven meekomt, dat rust op de trouw van God. Op zijn toezegging, op het feit dat Gods kerk ook bij brood en beker mag belijden: we hebben hem lief, maar dat komt alleen maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als dat zo is, en als ik voor rekening van hem lig, en als zijn liefde nog in de tijd dat ik goddeloos was en vijandig en zondig, dat die liefde al op mij gericht was, dan komt het vast te liggen in hem, in zijn trouw en in zijn eeuwige liefde. En dat brengt dus ook vertroosting mee. Dan is dat ook iets wat in de praktijk van het geestelijke leven toch ook een bepaalde plaats krijgt. Het avondmaal, gemeente, de sacramentsbediening, de versterking van het geloof, dat heeft natuurlijk wel een bepaalde functie, meerdere functies. Dat is de eerste vrucht in het hart en in het leven. Een grote zegen als de Heere zijn gunst betoont. Als de Heere misschien voor het eerst het woord opende en aandrong door zijn geest met dat woord, en dat je niet meer kon blijven zitten, en dat de Heere je ten dis geleid heeft, en dat er zoveel vrijmoedigheid in meekwam, en dat je met toepassing voor jezelf mocht geloven dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. En als je zo aan mocht gaan, en zoals dat ergens geschreven staat in Matteüs 17... dat je niemand zag dan Jezus alleen, en dat je zoveel zicht mocht krijgen op die wonden van Christus, en dat daar zoveel vertroosting in lag, maar ook misschien na ontvangen genade, misschien na een lange periode van geestelijke verachtering, van duisternis en van dorheid, en dat de Heere bij vernieuwing overkwam, en dat het misschien na lange jaren weer zo mocht zijn dat hij zei: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En dat je bij brood en beker de dood des Heren mocht gedenken, en de woorden mocht opdrinken dat hij zei: dit deed ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik heb mijn lichaam laten verbreken, en ik heb mijn bloed laten vergieten, opdat gij niet zult omkomen, maar in dat eeuwige, zalige leven zult mogen gaan. Dat je mag zingen vanuit de volheid van het gemoed: gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, en gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gemeente, dat is, en het zou nog met veel meer woorden kunnen worden uitgebreid, maar dat is een gunst, dat is een zegen van onschatbare waarde. Als je zo eens uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van Gods gunst mag roemen, en mag proeven en smaken hoe goed God is, overal bovenuit getild worden, en Jezus op het oog mag hebben. Maar gemeente, dat is dan wel een vrucht voor het eigen hart en leven, maar dat is toch ook uiteindelijk niet het enige doel wat de Heere daarmee heeft. Dat je in de binnenkamer, in de beleving van je eigen hart, voor jezelf persoonlijk die vrucht mag hebben. En dat het goed mocht zijn aan de tafel, en dat het vrede mag zijn, en dat het rust mag zijn, en dat het allemaal weer zo teer en gevoelig kwam te liggen. Dat is iets van onschatbare waarde. Maar de Heere heeft er ook een doel mee. Want dit volk heb ik mij geformeerd, zo zegt hij: het zal mijn lof verkondigen. Dat wil zeggen dat je dat niet voor jezelf zult kunnen en mogen en willen houden. Maar het doel van de Heere met het schenken van zijn gunst is toch dat er vrucht zal zijn in het leven van zijn gunstgenoten. Dat ze niet met die beleving en bevinding en doorleving en ervaring van zijn genade zich terugtrekken in de stilte van de binnenkamer alleen. Of zich op zullen sluiten in een soort van klooster. En dat er niets aan hen te zien en dat er niets aan hen te merken zal zijn dat de Heere in hun ziel gesproken heeft. Nee, zijn lof vertellen. Dat komt op allerlei bladzijden in de schriften en in de psalmen komt dat naar voren. Roept mij aan in de dag der benauwdheid, zo zegt de Heer in Psalm 50. Ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Dat is toch het doel wat de Heer daarmee heeft als hij mensen uithelpt, als hij mensen uitredt. Als hij hen van de banden des doods verlost, als hij hen bevrijdt uit de angsten der hel. Maar laat ook deze psalmdichter dat zien, dan is het doel dat ik God groot mag maken. Het is groot als de Heer in het heilige avondmaal overkomt. En als hij die beker doet overvloeien van genade en van vergeving. Van liefde en van goedheid. Maar gemeente, die weldaden van de Christus, die weldaden die verworven zijn door zijn lijden en zijn sterven en die geschonken worden en uitgegoten worden in het hart van de zijnen, die moeten wel verbinden aan de weldoener. Dat wil zeggen dat je zijn eer op het oog krijgt. Dat je hem met mond en hart groot gaat maken. Dat laat deze dichter ook zien. Hij is in een ootmoedige gestalte. Hij is dankbaar voor datgene wat de Heere gegeven heeft. Hij is in een knechtsgestalte. Dat is de eerste vrucht wel van het feit als de Heere overkomt. De waarachtige ootmoed. Ik ben uw knecht. Hij zegt het zelfs tot twee keer toe. Zekerlijk. Ik ben uw knecht. De zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. De ootmoed die nog eens onderstreept wordt door het feit dat hij zichzelf een van Gods gunstgenoten noemt. Dat wil zeggen, hij moet het ook maar van de gunst des Heren hebben. Hij kan het niet van zijn eigen verdiensten verwachten en van zijn eigen waardigheid. Hij moet van de gunst van God leven. Wel nu gemeente, laten wij eens even nagaan voor onszelf of wij dit David nu kunnen nazeggen. In die knechtsgestalte van de ootmoed. Het feit dat je van Gods gunst moet leven. Dat het allemaal maar ontvangen is. Dat het allemaal maar genade is geweest. Dat dat niet iets is wat je verdiend hebt. Of wat je zelf hebt kunnen waardig maken. Dat er dus ook niets is wat je zou kunnen doen verheffen boven een ander. Want je bent maar een knecht. En je bent maar een gunstgenoot. Maar dat het onszelf, gemeente, eens tot de bezinning mag brengen. En waar loopt dat nu op uit? Dat ik het maar ontvangen heb. En dat ik moet leven van genade. En dat ik in mijzelf niet anders en niet beter ben dan welk mens op deze wereld ook. Waar loopt dat nou op uit? Niet alleen vandaag, maar ook de dag van morgen en heel ons leven. Deze dichter die plaatst zichzelf voor Gods aangezicht. En hij gaat als het ware weer in een verbond met de Heer. Hij zegt, ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn geloften de Heeren betalen. Nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Dan komt het praktische, het dagelijkse leven te midden van het volk. In de dankzegging naar voren. Dat het uit het leven van Gods kinderen, van zijn gunstgenoten moet blijken. Dat de Heere je ziel liefelijk vertroost heeft. Dat hij je uit genade alleen heeft opgezocht. en je zonder enige verdiensten van uw of jouw kant gunsten geschonken heeft. En dat je in de praktijk van het dagelijkse leven, te midden van het volk, daar blijk van geeft. Dan komt de dichter bij zijn gelofte. Dan komt de dichter bij zijn belijdenis dat hij die gelofte wil betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Offeren van dankzegging. En wat heeft de dichter dan op het oog als hij zegt: ik zal offeren? Wat moet hij, wat moet een kind des Heren, wat moet een gunstgenoot offeren? Nou, dat is zijn hart. Dat is zijn leven. Laat u mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Niet alleen maar in uitwendige zin, maar mijn hele hart, mijn hele leven. Laat mijn hele leven, neem mijn leven en laat dat, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En dat je, gemeente, in alles beseft dat je voor het aangezicht van God leeft. Dan gaat het niet alleen over de uiterlijke dingen, maar dan gaat het ook over het leven van binnen en in de binnenkamer. Maar heel het leven, van hart en mond, van hoofd en handen, van de voeten en van de ogen, te leven bij de vraag: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En gemeente, als het dan gaat om deze dingen, dan komen we ook bij de praktijk der godzaligheid uit. De praktijk van de godzaligheid. Want deze dichter begon zijn psalmen te zeggen: ik heb lief. God heb ik lief, zo zegt dan de berijmde psalm. Heel terecht. Maar ik zei de vorige week al, dat is veel breder dan alleen dat je in de binnenkamer met je hart God lief hebt en hem dankt. Maar je krijgt liefde tot alles wat van God is. Ook zijn dag en zijn naam, zijn dienst, zijn woord, maar ook zijn volk. Waar David het hier over heeft. In het midden van uw volk, o Jeruzalem. Voor het aangezicht van God leven. Hem lief te hebben. Gemeente, de Heer Jezus zegt: als dat zo is, als je mij lief hebt, houd dan mijn geboden. En dan kan er natuurlijk ontzaggelijk veel van gezegd worden. En je kunt het in algemene dingen natuurlijk verwoorden, maar de Puritijnen met name, die hebben heel praktisch en heel concreet in dat praktische geestelijke leven allerlei lessen gegeven en onderwijs. En de nadere reformatie is in dat spoor verder gegaan, hoe ook in de huisgodsdienst bijvoorbeeld, dat handen en voeten kreeg in het gebedsleven, in het leven van alle dag. Binnenkort hebben we, gemeente, een openingsavond van het verenigingsseizoen. Niet aanstaande woensdag, maar die week erop. Waarin het ook gaat over die toewijding, over die huisgodsdienst. Hoe ik de plicht heb. De opdracht. Om te leven voor Gods aangezicht. En hoe we daarbij ook de genade van de Heere nodig hebben. Ik zal de naam des Heeren aanroepen, wordt er dan ook weer gezegd. Ook als ik die geloften aan de Heeren breng. Ik kan het ook niet zonder het gebed, ik kan het niet in eigen kracht. Maar dat juist ook dat praktische geestelijke leven in het leven van elke dag ook handen en voeten krijgt. En gemeente, dat vind ik altijd wel een heel spannend punt. Als je dat ook concreet moet gaan maken. Want juist als je praktisch moet spreken, ook vanuit het woord praktisch moet spreken, concreet moet maken, dan voel je je eigen natuurlijk als mens hopeloos, onwaardig en helemaal niet in staat om een ander nou precies te vertellen hoe dit of hoe dat. Maar toch, gemeente, wordt een dienaar er wel toe geroepen. Wordt een kerkenraad er toe geroepen om ook in dat opzicht leer en leven in zijn opzien te houden. En als het dan gaat, gemeente, over het avondmaal en over de praktijk, dan mochten we vanochtend een ordelijke avondmaalsgang zien. Die in heel veel opzichten eerbaar was. En netjes, ook als het gaat om de kleding. Een van die praktische punten. Maar gemeente, laat dat dan ook zo blijven, want we gaan de week weer in. Het leven gaat weer verder. Maar we leven als gemeente wel met elkaar. Hè? Dat is toch een beetje wat ook in de tekst staat. In het midden, in de tegenwoordigheid van zijn volk. We leven met elkaar. We leven onder elkaar. En zullen we dan ook rekening houden met elkaar? En dat kan op allerlei manieren natuurlijk ook praktisch gemaakt worden. Maar ook als het gaat ook over onze kleding, houden we dan rekening met elkaar? Dan zullen dat ook misschien dingen zijn waar we misschien persoonlijk wat anders over denken. Maar waar we toch ook om ons heen moeten zien. Paulus die heeft het in 1 Korinthe 8 bijvoorbeeld over het eten van afgodenvlees. Vlees dat aan de afgoden geofferd is. Hij zelf vindt dat geen probleem. Hij zegt, want een afgod, dat is niets. Maar, zegt hij, als ik mijn broeder daardoor erger, hè, die hij dan zwak noemt, als ik die zwakkere broeder die daarover valt, die dat niet met zijn geweten overeen kan komen, dan zal ik dat vlees tot in der eeuwigheid niet eten, opdat ik mijn broeder niet zal ergeren. Nou, dat is al een belangrijk punt, gemeente, als wij overdenken hoe wij moeten leven te midden van het volk. Dat je de ander geen aanstoot geeft. Door je gedrag niet, door je woorden niet, door je gang niet, door je kleding ook niet. En waarom zou je dan, als avondmaalganger, als man, een te korte broek dragen in het openbaar? Als je weet dat anderen zich daaraan stoten. Of als vrouw, waarom zou je een veel te korte rok of jurk dragen? Als je weet dat de Heere zegt, verzorgt uw vlees niet op begeerlijkheden. En als je weet dat een ander daar nou moeite mee heeft, waarom ga je dan toch in het openbaar gekleed als vrouw in een lange broek? Of als man in een veel te strakke broek? En zo kun je ook allerlei andere toepassingen maken. Als je weet, een ander stoot zich eraan, een ander ergert zich eraan. Waarom zou ik dan zulke dingen doen? En nogmaals, gemeente, ik vind het niet fijn om over deze dingen te spreken, maar het zijn wel de praktische dingen die we ook in de schrift telkens weer tegenkomen. Ook als het gaat over kleding, als het gaat over gedragingen. En ook als kerkraad hebben we het er afgelopen week ook over gehad. Ook als kerkraad zijn we er verlegen mee en niet in het minst omdat wij natuurlijk ook maar mensen zijn, omdat we ook onze eigen gezinnen hebben, waar ook best het een en ander op aan te merken valt en dat je al snel je hand op je mond legt, want ik heb genoeg aan mezelf. Maar we zijn er ook van overtuigd, gemeente, dat de Heere ons het opzicht gegeven heeft over de gemeente om in leer en in leven ons aan de schriften te houden. Indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. En ook de Heer Jezus was soms inderdaad heel praktisch en heel concreet. En ook de apostelen. Maar dan geldt het ook alle geboden. En dan geldt het niet alleen maar de dingen die ons uiterlijk betreffen. Maar het gaat al de geboden van de Heer. Ook gaat het erover, als er misschien op onze kleding of op die van onze kinderen niks aan te merken valt, Maar als wij misschien wel heel makkelijk praten over de ander. Dat komt ook voor in onze gemeente. Dat we over een ander praten, misschien wel juist over die dingen die ik net noemde. Zonder die ander daarop aan te spreken. Dan doen we eigenlijk nog erger. Want dat is achterklap. Al heb je misschien nog zo gelijk en al heb je alle waarheid aan je kant. Maar de Heer Jezus, gemeente, die wijst er ons op dat als wij iets hebben tegen een ander, en als wij ons ergeren aan het gedrag van een ander, of als wij denken dat iemand zich niet helemaal houdt of leeft bij de geboden van de Heer, dan moeten we eerst zelf naar die persoon toe gaan. Dat is de weg. En niet eerst naar een vriendin of naar een kerkenraadslid. Maar jezelf ervoor over hebben om op die ander af te stappen. En te vragen, joh, waarom doe je dit? Is dat moeilijk? Oh, dat is heel moeilijk. Zeker als je jezelf een beetje kent. En zeker als je in je eigen leven genoeg onkruid hebt zien groeien. Maar gemeente, ik geloof toch dat als je vanuit de liefde en vanuit de ootmoed, de knechtsgestalte en het feit dat je weet dat je van gunst moet leven, dat je dan met de juiste woorden en met de juiste toon misschien wel tot een heel verrassend gesprek met die ander kan komen. En dan hoeft het die ander niet in zijn vlees te vallen, dan hoeft dat geen ergernis op te wekken, maar dan mag je hem of haar vanuit de ootmoed in alle liefde wijzen op datgene wat de Heer toch in zijn woord zegt. Dat is toch de weg. Het gaat niet om gebod op gebod of regel op regel. Niet om de geboden opzij te zetten, zo bedoel ik dat niet. En niet dat er geen regels zijn, de schrift staat er vol mee. Maar wel vanuit de juiste gestalte. Vanuit de ootmoed, vanuit de waarachtige godsvrees. Niet als een fariseer. Die uit de hoogte op een ander neerkijkt en die zegt, kom niet te dichtbij mij, naakt tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Oh, dat heeft al zoveel kapot gemaakt. Maar vanuit de nederigheid. De Heer Jezus heeft het er ook over gesproken in Matteüs 11. Hij had het over een juk. Het juk dat opgelegd werd door die fariseeën met al hun geboden en regels. Hij zegt, ik heb ook een juk. Neemt mijn juk op u. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gemeente, daar gaat het met name om. Om die innerlijke, waarachtige godsvrees. Die te herkennen is. Niet alleen aan die uiterlijke dingen die ik zojuist noemde. Dat je de ander niet wilt ergeren door wat dan ook. Maar die zachtmoedigheid, die nederigheid van hart, die ootmoedige liefde waaruit je zelf mag leven, om daar ook iets van af te stralen op de ander. Dat verhindert dat je over een ander gaat praten zonder die ander. Dat verhindert dat je uit de hoogte mensen gaat benaderen, maar dan ga je naast iemand zitten en dan mag je ook iets vertellen van je eigen verdorven hart. En wat een wonder dat het is dat de Heer nou jou heeft opgezocht en in gunst op je neer heeft gezien. Maar met elkaar lezen wat in de schriften staat. Omdat je elkaars heil, elkaars zaligheid zoekt. Zo deden de Puritijnen dat heel praktisch. Als je hun geschriften leest, dan gaat het juist ook over die praktijk der godzaligheid. Tot in de kleinste dingen soms toe. Alles waar ik in leef, voor Gods aangezicht. Met mijn hoofd, met mijn hart, met mijn handen. Laat u mijn tong en mond, zo zei ik net vanuit die psalm, en hart een diepste grond toch wel behagelijk wezen. Laat mijn hele leven toch als een dankoffer aan u gewijd mogen zijn. En dat ik er niet voor zal zorgen dat een ander over mij te praten heeft. Niet, zeker niet dat uw naam om mijnentwil gelasterd wordt, maar dat ik, waar ik kan en waar het mogelijk is, de eer van uw naam op het oog heb. Dat is het leven van de heiligmaking. Dat is het beeld van Christus gelijkvormig te worden. In alle zachtmoedigheid en nederigheid van hart je weg zoeken door deze wereld. Laat het wel eens struikelend zijn en geleidend. Maar toch, de naam des Heren aanroepen. In de wetenschap dat ik niet een ogenblik kan staande blijven. Dat de duivel en de wereld en mijn boze vlees niet ophouden om mij aan te vechten. Nochtans, Heren, houd mij staande. Dat is toch de begeerte van het hart. Om je geloften te betalen in de tegenwoordigheid van het volk. En dan zijn we weer terug, gemeente, waar we begonnen zijn, in een plechtige verbondsvernieuwing. De Heere je leven toe te wijden. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Dat is toch iets wat u begeert, u die een gunstgenoot van de Heere bent. Dat is toch je diepste verlangen. Al weet je dat er in eigen kracht niks van terecht, maar dat je zegt, Heere, dat zou ik zo graag u willen geven. Mijn hart en mijn leven. En dan zal het toch ook een beginsel zijn van die nieuwe gehoorzaamheid. Dat is toch niet iets wat straks pas in de eeuwigheid zo zal zijn. Er zal toch hier een beginsel zijn en een eerste stap en een eerste toon van dat leven en van dat lied van Mozes en het Lam. En straks dan zal het toch een voortzetten zijn van datgene wat hier bij aanvang werd geleerd. De beker der verlossingen opnemen. De beker van de verzoening, de beker van de vertroosting, maar ook de beker der dankzegging. Om hem, dat is toch ook wat het derde stuk van de zelfbeproeving is, en wat ook het slot is van de catechismus, de eerste vraag, om hem voortaan te leven, van harte willig en bereid maakt, en van nu voortaan, met mijn ganse leven, tot eer van God en tot heil van de naaste te leven, in waarachtige enigheid met mijn naaste. Tot de eer van de Heere, en tot zaligheid van zielen. Dat schenken de Heere. Amen. Heren, zo zijn we aan het einde gekomen van de behandeling van Psalm 116. Die vier keer dat we dat samen mochten lezen. En u hebt willen onderwijzen als het gaat om de psalm van de liefde. De psalm van de banden. De psalm van de verlossingen en ook de psalm van de dankzegging. En heren, hoe zullen wij nou deze zaken ook mogen verwerken? Dingen die gezegd zijn. De dingen die ons vanuit het woord zijn aangewezen. Heren, dat we eronder mogen buigen. Dat we ons zullen laten gezeggen. Als wij nog vreemdeling zijn van uw liefde. Vreemdeling zijn ook van de kloof, van de beleving van de kloof die er is tussen ons en u. Als wij het nog kunnen stellen zonder die beker der verlossingen. Zonder de Heer Jezus Christus. O, dan zal de band van de dood ons eeuwig in die duisternis brengen. Heren, bewaar ons daar toch voor. Maar geef ook, Heren, dat ook deze dienst van vanmiddag toch mag worden overdacht. Allereerst voor uw aangezicht. Dat we ons leven ernaast zullen leggen. En dat we onszelf zullen afvragen, Heren, wat wilt gij dat ik doen zou? Heren, we hebben maar ten dele kunnen spreken. En we zouden nog veel langer over deze dingen kunnen spreken. Maar laten we ermee tot onszelf inkeren. En het voor uw aangezicht mogen neerleggen. En geven, Heren, dat de kracht en de genade van uw geest ons mag brengen tot een leven in de aanroeping van uw naam. In de afhankelijkheid van u. Ook in de week die we begonnen zijn. Dan weet u volmaakt, Heren, wat er allemaal weer op ons af kan komen. Wie wij zijn. Heren, bewaar ons allen voor een onverwachte en een onverzoende dood. Wilt u met ons zijn in het werk dat we te doen hebben. Op school, thuis, in het maatschappelijke leven. Maar ook in het ambtelijke leven. In alle dingen, Heren, wees ons behulpzaam. Wilt u ook met ons zijn als we morgenavond en ook dinsdagavond weer met de catechisanten bijeenkomen. Heren, wil ook daar uw zegen over gebieden. Geef zo dat de jongeren, de kinderen in de kerk mogen leren waar hun enige troost nu te vinden is in leven en sterven voor ziel en lichaam. Dat ze daarin mogen worden onderwezen. De kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus en alles wat daarover in de belijdenis te vinden is. Schenk ons daartoe de kracht, de gave om met de jongeren om te gaan, ook op hun niveau. En in de wereld waarin zij leven en de dingen wat hen bezighoudt. Maar toch ook dat ene nodig hen voor te houden. En we bidden u, Heren, om de toepassing van uw geest ook aan de harten van de kinderen en de jongeren. Wees met de verenigingen, de oudere verenigingen en ook voor de jongeren. Wees ook met de pas opgerichte 21-plus catechisatie. En ook onze broeder die daarin onderwijs geeft. Stel ook hem tot een zegen. En Heren, laat alles er toch mogen uitlopen. Dat ook onze gemeente mag worden onderwezen. In de leer die naar de godszaligheid is. En wilt u daar zelf, Heren, de vrucht aan verbinden. Wees u zo met ons, Heren, en help ons in alle dingen. Bewaar voor de boze en de zonde. En vergeeft u genadig ook al het zondig, al het tekort dat ons aangekleefd heeft. En doe dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het zesde vers van Psalm 66. Door 's hoogsten arm het geweld onttogen zal ik, genoopt tot dankbaarheid, verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Het zesde van 66. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.